Ik heb van Johan een hele lijst met vragen gekregen om daar op in te gaan met jullie. Maar ik weet niet of ik alle vragen kan behandelen. Jullie kunnen ook doorspreken in de groepjes over sommige van die vragen. Maar we willen beginnen met over het huwelijk in algemene zin na te denken. Het thema voor deze avond is het huwelijk in Bijbels perspectief. En het eerste waar ik bij bepaald werd voor vanavond is ook wat we tegenkomen in het tekstgedeelte dat gelezen is uit Efeze 5. Dat Paulus daar herhaalt de tekst uit Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen één vlees worden. Daar zal ik straks ook meer over zeggen. Maar dan zegt Paulus, dit geheimnis is groot, ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Het is denk ik heel belangrijk dat we ten eerste zien dat er een parallel is tussen het huwelijk tussen man en vrouw en Christus en de gemeente. En ik denk ook dat je alleen maar het huwelijk echt kan gaan begrijpen en dat je ook een hekel krijgt aan de dingen die niet bij het huwelijk horen en de dingen die niet zijn zoals God het bedoeld heeft, als je begrijpt wat de relatie met Christus betekent. En ik kwam kort geleden een uitleg tegen van het verhaal van Isaac en Rebecca. En dat was voor mij helemaal nieuw. En deze spreker die had het erover dat als Eliezer op weg wordt gestuurd door Abraham. U weet het wel, wat is het? Genesis hoofdstuk 24. Abraham die zoekt een vrouw voor zijn zoon Isaac. En dan stuurt hij zijn zoon Eliezer erop uit. En de betekenis van Eliezer, de naam Eliezer, er zit in iemand die helpt. En toen zei deze spreker, die zei, Eliezer is eigenlijk een beeld van de Heilige Geest. En hij noemde het typologie. Ik denk niet dat dat vergeestelijken is. Maar het hele idee dat, als je nou denkt aan Abraham, hij is God. En hij heeft een zoon, en dat is Isaac. En de zoon van God is Jezus. En God, Abraham, zendt zijn helper erop uit om een vrouw te vinden voor zijn zoon. En lees eens in dat kader dat hele verhaal van Genesis 24. Dat Eliezer die gaat naar het land, hè, waar Abraham ook vandaan kwam. En dan weet u hoe bijzonder dat geleid wordt door de Heere en dat Rebecca daar is en dat Eliezer bidt dat bepaalde dingen zullen gebeuren en het gaat precies zoals hij gebeden heeft. En dan is dat hele verhaal, dat speelt zich af en dan zegt op een gegeven moment als aan Rebecca gevraagd wordt, wil je met deze man meegaan? Dan antwoordt zij, ik zal meegaan. En ze gaat mee met Eliezer en ze wordt aan haar man verbonden. En wat een schitterend beeld van wat de Heilige Geest in ons leven doet. God zendt zijn geest. En wat is nou het wezen van het werk van de Geest in ons leven? Wat is het wat hij wil bereiken? Hij wil ons verbinden aan de Zoon van God. Als u vraagt, wat betekent het om te wandelen in de geest? Dat betekent dat je je zo laat leiden door de geest, dat je steeds meer verbonden raakt aan de Heer Jezus Christus. De geest die spreekt niet van zichzelf, maar de geest spreekt van Jezus. En hij verheerlijkt de Heer Jezus. En hij laat ons de Heer Jezus zien. En we zien de rijkdom van wie Jezus is. En je hart gaat naar hem uit. En Rebecca die zegt, ik zal meegaan. En ik wil zijn vrouw worden. En weet je, dan is het Gods bedoeling, en dat even voor ons als christenen, als mensen die door de geest tot Jezus geleid worden, dat we hem alleen aanbidden. En dat is een proces wat doorgaat in ons leven. Soms zijn er nog dingen die te belangrijk voor ons zijn. Soms zijn er misschien zelfs weer afgoden in ons leven. Dat onze loyaliteit veel te groot wordt voor iets, of dat we veel te veel onder de indruk zijn van bepaalde dingen. Maar dat de geest ons elke keer weer verbindt aan de Heer Jezus. En dat we terugkeren tot alleen Jezus. En dat we onze afgoden afleggen. En dit is het geheimenis van Christus en de gemeente. Wij zijn de bruid van Christus. Verbonden aan Hem. En de bedoeling is dat we Hem alleen lief hebben. Dat we geen andere liefdes in ons leven hebben. Geen andere loyaliteiten. Maar dat we Hem lief hebben boven alles. En een exclusieve relatie hebben met de Heer Jezus. En dat is wat de Geest in ons hart bewerkt. We zijn geroepen om maar alleen God te aanbidden. Er is maar één God. En Hem alleen aanbidden. Het grote probleem van de mens is afgoderij. Ik durf te beweren dat bijna alle persoonlijke problemen die mensen meemaken, zijn op de een of andere manier geworteld in afgoderij. En daar ben je niet voor gemaakt. En dat is altijd een doodlopende weg. Maar de Geest, die overtuigt je daarvan. De Geest overtuigt je van je zonde. En je legt je afgoden af. En je komt terug tot de ware aanbidding. Alleen Hem. Hem liefhebben boven alles. Hem meer liefhebben dan je leven hier op aarde. Hem meer liefhebben dan jezelf. Hem niet alleen willen in je leven, zodat Hij jou kan zegenen. Maar Hem willen in je leven, omdat je van Hem bent gaan houden. Je hart gaat naar Hem uit. Hij is je God geworden. Je buigt voor Hem. En je zegt, weg met dat alles. En ik acht alles schade en alles acht ik vuilnis, vergeleken bij de kennis van Jezus. En de bedoeling van het werk van Gods Geest in ons leven is dat we helemaal verbonden raken aan de Heer Jezus. Dat we echt van Hem houden, dat we Hem lief hebben, dat we verliefd op Hem zijn. Dat we echt Jezus lief hebben. En dat je dan zegt, ik wil niks anders, ik wil dat niks daartussen komt. Dat niks komt tussen mij en de Heer Jezus, alleen Hem. En dan ben je vrij. Dat is ook de weg tot vrijheid. En dat is Christus en de gemeente. En ik durf ook te beweren dat in het hele verstaan van het huwelijk, in het nadenken over seksualiteit en relaties en huwelijk, dat dit de basis is. Ik heb vanmiddag nog een mail beantwoord van een jonge dame. Die mailde mij naar aanleiding van mijn boekje. En die zegt van ja, u kunt wel zeggen geen seks voor het huwelijk. En u kunt wel zeggen van ja, je moet wachten en je moet het bewaren. Maar ik heb een moeilijke jeugd gehad. En ik heb ook niet een man gevonden tot nu toe. Ik ben al verder in de 30. Ik heb nog steeds geen man gevonden. Dus leuk dat u dat zegt. En hoe zit dat nou? Had God niet voor kunnen zorgen dat ik een fijnere jeugd had gehad en had hij er ook niet voor kunnen zorgen dat ik een man had gevonden. Dan had ik ook van seksualiteit kunnen genieten. En toen heb ik gezegd, weet je, ik heb geen antwoord op die vragen. Waarom heeft de een een veel moeilijker jeugd dan de ander? Dat snap ik soms ook niet. Soms lijkt het zo oneerlijk. De een krijgt veel meer mee dan de ander. Ik heb ook geen antwoord op de vraag, waarom vindt er één, als hij 18 jaar oud is, zijn levenspartner of haar levenspartner, haar man of zijn vrouw? En waarom zijn er mensen van ver in de 30 die nog steeds geen partner hebben gevonden? Dat snap ik ook niet. Maar ik heb wel tegen haar gezegd, weet je, ten diepste is er één relatie die veel belangrijker is dan het huwelijk zelf. En er zal nooit een man in jouw leven kunnen komen die jou werkelijk gelukkig kan maken. Maar er is wel een man met een hoofdletter die jouw leven kan binnenkomen en jou gelukkig kan maken. En zelfs als je getrouwd bent, dan is het niet zo dat je als man ten diepste je vrouw echt vrede en geluk kan geven. En dat je als vrouw ten diepste je man echt vrede en geluk kan geven. Maar ook dan is het alleen maar de Heer Jezus. En ik heb haar gezegd, ook al heb je een moeilijke jeugd gehad, en ook al ben je nu alleen, je bent geroepen om de bruid van Christus te zijn. En zowel voor jou als voor mij, als getrouwde man, is dat de belangrijkste relatie. En als je de exclusiviteit gaat zien van die relatie, als wij inderdaad mensen worden die zo door de Geest geleid worden tot Jezus, zoals Rebecca tot Isaac geleid werd door Eliezer. En als we daarin groeien. Weet je, als je vervuld wordt met de geest op zo'n manier dat je Jezus gaat liefhebben boven alles en dat je in hem gaat verblijden, dan ga je ook vanzelf zien dat bijvoorbeeld seks voor het huwelijk en meerdere partners of overspel of egoïstische gedragen in het huwelijk en alle dingen die zich aandienen op het gebied van seksualiteit of hoererij of pornografie en alles wat zo op ons afkomt, als je begrijpt die exclusieve relatie met Jezus, dan zie je vanzelf dat dat voor het huwelijk natuurlijk niet de bedoeling is. Dan zie je de parallel tussen dat leven met Jezus, bruid van Christus zijn, en hoe het huwelijk bedoeld is als een afspiegeling van die ene relatie die de belangrijkste relatie in ons leven is. En dan zie je hoe mooi dat is. Dan zie je hoe schitterend mooi dat is. God heeft het huwelijk ook bedoeld als een exclusieve relatie. Zoals wij bedoeld zijn om alleen hem lief te hebben. Alleen voor hem te leven. En ons alleen aan hem te verbinden. Jezus alleen. Zo is het huwelijk ook bedoeld. En net zo goed als dat andere goden dienen en de wereld liefhebben en geestelijk overspel plegen, mensen ongelukkig maakt en niet tot eer van hem is, dat ga je zien als je Christus leert kennen, zo is ook in het huwelijk. Hè? Dat je gewoon vrij omgaat met relaties, dat je makkelijk omgaat met seksualiteit, dat je het niet bewaart en niet reserveert, maar dat je zegt, je kan best met je vriendin naar bed, je kan best met je vriend naar bed. Dat is niet hoe het bedoeld is, dat is niet tot eer van God, en daarmee doe je jezelf ook tekort. Wat is het plan van God met het huwelijk? Die tekst uit Genesis 2 vers 24 is heel fundamenteel. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Ten eerste wordt er gesproken over een man, dat wil zeggen een jongen die een man is geworden. Hij heeft een bepaalde mate van volwassenheid gekregen. En dat heeft ermee te maken dat hij voor zichzelf kan zorgen ook, dat hij niet meer zo afhankelijk is van zijn ouders, maar dat hij een zelfstandig leven kan leiden. Dat hij ook emotioneel niet meer zo afhankelijk is van zijn ouders. En dat hij kan gaan zorgen voor zichzelf en voor zijn vrouw. Hij moet een man geworden zijn. En een vrouw, een meisje, moet een vrouw geworden zijn. Je gaat je ouders verlaten. Dat betekent dat je een andere verhouding tot je ouders krijgt. Je leeft niet meer onder het gezag van je ouders. En je bent meer als volwassenen tegenover elkaar komen te staan als ouders en zoon, als ouders en dochter. Niet meer afhankelijkheid en ook niet meer dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. Ik denk dat de oproep, hè, kinderen wees je ouders gehoorzaam, dat is totdat kinderen volwassen zijn geworden. Maar de oproep en het gebod, eer je vader en je moeder, dat blijft ons leven lang, zolang onze ouders leven. Misschien zelfs daarna. Dus je ouders eren blijft, maar je ouders gehoorzamen blijft niet. Ouders die volwassen kinderen hebben, moeten ook niet meer zo gezag over hun kinderen uitoefenen dat ze verwachten dat hun kinderen hun blijven gehoorzamen. Nee, ze leiden nu hun eigen leven. En dat loskomen van je ouders is erg belangrijk voor het huwelijk. Er ontstaan vaak problemen in huwelijken, omdat de man of de vrouw nog steeds te veel verbonden is met de ouders. Te weinig de ouders heeft verlaten. Te veel gehoorzaamd. Ouders die zich te veel bemoeien met hun getrouwde kinderen. Dat kan grote problemen geven. Maar ook kinderen die nog in sommige opzichten te veel afhankelijk zijn van hun ouders, is niet gezond het verlaten van je ouders. Dan staat er, hij zal zijn ouders verlaten, hij zal zijn vrouw gaan aanhangen. Er staat niet zijn vriendinnetje. Er staat niet hij staat niet een vrouw, maar zijn vrouw. Met andere woorden, het gaat hier over het huwelijk. Het huwelijk is dat je van elkaar bent geworden. Het huwelijk betekent dat je elkaars man en vrouw bent geworden. En dat gebeurt niet door met elkaar naar bed te gaan. Je trouwt niet in de slaapkamer. Je trouwt niet door seks te hebben met elkaar. Dat is een gedachte die ik veel tegenkom onder christenen op de een of andere manier. Maar het is niet bijbels. Je bent niet getrouwd in de ogen van God als je seks hebt gehad met elkaar. Maar je trouwt door officieel elkaars man en vrouw te worden. Door ervoor uit te komen en door elkaar een belofte te geven dat je elkaar trouw zult blijven en elkaar te aanvaarden als man en vrouw in het openbaar. Trouwen doe je in het openbaar. Je trouwt niet met z'n tweeën. Je trouwt altijd in de gemeenschap waarin je leeft. Dat is een openbaar gebeuren en je trouwt in, ook voor de wet. Dat is het huwelijk. En dan word je elkaars man en vrouw. En je gaat elkaar aanhangen. Je hangt elkaar aan. Je hebt dat verbond met elkaar gesloten. En zij zullen één worden. En die eenheid, daarvan zou ik willen zeggen, en zo heeft de Heer het bedoeld, en dat is ook schitterend, die eenheid, dat duidt op, ik noem twee soorten eenheid. In de eerste plaats levenseenheid. Levenseenheid, daarmee bedoel ik dat je met elkaar optrekt, dat je met elkaar deelt, je praat met elkaar, je vertelt elkaar dingen, je informeert elkaar, je geeft je mening over bepaalde zaken. En als het goed is, kan je ook praten over wat je bezighoudt. Wat houdt je bezig? Wat leeft er in je hart? Waar maak je je zorgen om? En hoe voel je je? Dat je ook je emoties met elkaar kan delen. Dat je je emotioneel ook bloot kan geven aan elkaar. Dat je kwetsbaar durft te zijn. Dat ik naar mijn vrouw toe ook kan vertellen waar ik bang voor ben. Of waar ik heel blij mee ben. Of waarom ik boos ben. En waar ik boos over ben. Of als ik heel verdrietig ben. Dat ik ook kan huilen. En dat aan mijn vrouw kan laten zien dat ik heel verdrietig ben om bepaalde dingen. En zij naar mij toe. Je deelt ook je gevoelens met elkaar. Je communiceert. Maar je deelt ook verantwoordelijkheden met elkaar. En je leeft in één huis. En je samen voer je een huishouden en je doet de klusjes en samen zorgen dat er genoeg geld binnenkomt om te kunnen leven. Als je kinderen krijgt, dan ga je samen de kinderen opvoeden. En ook dat is levenseenheid. En je bouwt ook geschiedenis met elkaar op. Je hebt dromen, je hebt verlangens voor de toekomst, je hebt ambities. Je gaat bouwen, je gaat je weg vervolgen met elkaar. Je bouwt gezamenlijke herinneringen op. En je deelt lief en leed met elkaar. Je maakt hele mooie dingen mee. Je bent blij met de overwinningen. Je bent blij met de zegeningen. Je bent blij met de voorspoed die God geeft. Maar je deelt ook het leed. Er zijn ook dagen dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. En er zijn dagen dat het moeilijk is. En dat het leven zwaar is. En dat je soms wanhopig wordt. En soms dan struikel je, maar je deelt het met elkaar. En dwars door alles heen hou je elkaar vast. En je blijft bij elkaar. Je hebt voor elkaar gekozen en je blijft voor elkaar kiezen. En de basis voor een goed huwelijk is niet de romantische liefde, zijn niet de verliefdheidsgevoelens. Maar de basis voor een goed huwelijk is voor elkaar blijven kiezen en voor elkaar blijven vechten. En toewijding. Toewijding is de sleutel. Toewijding met je gevoel, toewijding zonder je gevoel en soms toewijding dwars tegen je gevoel in. Dat is de basis voor een goed huwelijk. En dat doe je. Je gehoorzaamt aan het gebod van de Heer om elkaar lief te hebben. Dat is een gebod dat je kan gehoorzamen. Dat hangt niet af van je verliefdheidsgevoelens. En je deelt ook familie. En je deelt vrienden. En de familie van mijn vrouw is ook mijn familie geworden. En we hebben gezamenlijke vrienden. En zo kan ik nog 10 gebieden noemen waarin je leven met elkaar deelt. En zo heeft de Heer het bedoeld. Levens kunnen met elkaar versmelten. En het is niet altijd makkelijk, want je komt elkaar tegen. In zekere zin trouwt iedereen met een soort vreemde. Een beetje blijft de ander een vreemde voor je als je trouwt. Is de ander nog een vreemde voor je als je trouwt? Mijn vrouw en ik hebben 3 jaar verkering gehad voordat wij trouwden. En toch kan ik zeggen dat ik haar pas daarna nog veel beter heb leren kennen. En zij mij. Dus je komt elkaar tegen. En je komt erachter dat je zo verschillend bent. Want verschillen trekken elkaar aan. En daar worstel je mee. En in ieder huwelijk zijn conflicten. En soms moet je dingen echt uitvechten. En soms raak je elkaar kwijt. En dan is er emotionele afstand. En dan ben je boos. En dan kan de tederheid wat weg zijn. Maar in de gezindheid van Jezus, als er nederigheid in ons leven is om te willen dienen in plaats van gediend te willen worden. En dat is ook een sleutel, de nederigheid om bereid te zijn te dienen en te vergeven. En ik denk dat ook een hele belangrijke is dat je allebei in staat bent om je in te zetten voor het welzijn van de ander. Ben ik in staat als man van mijn vrouw om mij in te zetten voor het welzijn van de ander, dat ik niet alleen denk aan mijn eigen belang, maar ook aan het belang van de ander. En dat zij dat ook naar mij toe doet. Dat je aan de ander gaat denken, de ander ook voorrang geeft boven jezelf. Filippenzen 2, de gezindheid van Jezus, geeft de ander voorrang boven jezelf. En gaat dienen. En weet je wat er dan groeit? Dan groeit er levenseenheid. En dus als je elkaar kwijt bent, dan laat je elkaar niet vallen. Maar je blijft vechten en je blijft zoeken en je blijft praten en je blijft luisteren totdat je vergeeft en loslaat en weer bij elkaar komt. En weer elkaar in de armen kan sluiten. En dan is je huwelijk mooier dan daarvoor, dan voordat je dit conflict had. En dat is levenseenheid. En als je dan met elkaar gaat vrijen, dan is de seksuele relatie de viering van de levenseenheid. Wat een mooi woord. De seksuele relatie is de viering van de levenseenheid. Dus je leven delen en je lichaam delen horen bij elkaar. En weet je wat er dan gebeurt? Dan ontstaat er een wisselwerking. Namelijk, als je een beetje lief bent voor elkaar in het dagelijks leven. En dat zit hem ook in de kleine dingen. Dat je thuis komt, dat je even aandacht hebt. En dat je probeert om er voor de ander te zijn. Het zit hem in de kleine dingen dat je lief bent voor elkaar. Gewoon lief doen. En gestalte geven aan die levenseenheid. En daaraan werken. En je toewijden. En dat is goed. Weet je, dan groeit de liefde. Dan gaat het emotioneel goed tussen man en vrouw. En dan ben je blij om bij elkaar te zijn. En dan ben je blij om samen te leven. En dan kan je met elkaar vrijen. Dan kan je je lichaam met elkaar delen. En dat is de viering van het samenleven. Met vallen en opstaan. Maar je bent elkaar trouw. Je viert dat je bij elkaar hoort. En dat je je leven met elkaar deelt. Dus het liefhebben in de praktijk van alle dag is goed voor de seksuele relatie. En als je met elkaar gaat vrijen, en dat is die wisselwerking, dan krijg je hormonen, de bindingshormoon wordt aangemaakt. Door met elkaar te vrijen krijg je een bindingshormoon dat vrijkomt. Je raakt weer verliefd op elkaar. De gevoelens worden aangewakkerd. Het doet heel wat met je lijf en met je ziel om met elkaar te vrijen. En het werkt als lijm. En je raakt nog meer verbonden met elkaar. En dat is goed voor het met elkaar leven in de praktijk van alle dag. Als je met elkaar gevreden hebt, het was goed. En geen enkele vrijpartij is volmaakt. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar je deelt gewoon je lichaam met elkaar. Dan ben je blij. En dat is goed voor het leven met elkaar in de praktijk van alle dag. En dat is een wisselwerking tussen die levenseenheid en die lichamelijke eenheid. En dat is intimiteit. Dat is echte intimiteit. En dat is zo mooi. En dat is een afspiegeling van Christus en de gemeente. Exclusief. Bedoeld als exclusief. En zo sterk. Ongelooflijk sterk. Als deze principes gevolgd worden, is het heel sterk. En ja, ik kom zelf uit een gebroken gezin. Eigenlijk heb ik niet zelf mijn ouders meegemaakt in een goed huwelijk. Maar ik was 10 toen mijn vader wegging. En dat is traumatisch voor een jongen van 10. Dat begreep ik later pas. En ik ondervind tot op de dag van vandaag de gevolgen daarvan. Mijn vrouw komt uit een heel stabiel christelijk gezin. Mijn vrouw komt uit een heel warm gezin. Haar ouders hebben een heel goed huwelijk. Ik heb in mijn schoonouders gezien hoe het huwelijk kan zijn. Toen ik trouwde, had ik nooit gedacht dat mijn eigen huwelijk zo intiem zou kunnen worden. Ik was ook een beetje bang om te trouwen, omdat mijn eigen ouders gescheiden zijn. Ik merkte dat toen onze relatie naar een huwelijk begon toe te groeien, toen werd ik geconfronteerd met een angst in mijzelf voor het huwelijk. Maar het is Gods idee. Mijn angst vanwege mijn verleden heeft mij niet ervan weerhouden om te trouwen. En mijn respect voor God, ik bedoel wat God mij liet zien en dat ik zag in zijn woord dat het zijn idee is, heeft mij de moed gegeven om het huwelijk aan te gaan. En nu ben ik 26 jaar getrouwd en de dingen die ik zojuist heb proberen te verwoorden, die maken wij ook mee, ook al is ons huwelijk verder van volmaakt. Maar we zijn elkaar trouw en we zijn toegewijd en we praten met elkaar en we verzoenen ons met elkaar en we vrijen met elkaar. En dat exclusieve, dat is zo sterk, ongelooflijk sterk. En zo heeft de Heer het bedoeld. Zo mooi intiem. Seksualiteit heeft veel meer te maken met het emotionele dan met het lichamelijke. In films en in seksfilmpjes en in hoe mensen er soms over praten in het uitgaansleven en in de media, in de cultuur waarin wij leven, ligt grote nadruk op het lichamelijke en op een perfect lijf en een schitterende vrouw met het volmaakte figuur en een sterke man met een wasboord hier, weet je wel. En gewoon, het ligt een enorme nadruk op het lichamelijke, maar je kunt perfecte lijven hebben en niks weten van intimiteit. Er zijn ook heel veel mensen die zijn de knapste mensen van de wereld. Maar ze fladderen van de ene relatie naar de andere. En het lukt op de een of andere manier niet om intimiteit te vinden. En geborgenheid. En trouw. En echte liefde. Wat een drama. Wat moeilijk. Weet je, het zit hem niet in een goed lijf. Seksualiteit heeft voor 80% met emotie te maken. En voor 20% met lichamelijke dingen. En dat is die levenseenheid en die lichamelijke eenheid. En dan zie je, als je dit allemaal zo ziet, als we dit beeld voor ogen hebben vanuit Genesis 2 en vanuit Efeze 5, wat dus een afspiegeling is van Christus en de bruid van Christus, Christus en de gemeente. Ja, dan zie je vanzelf dat allerlei andere dingen natuurlijk verkeerd zijn, wat ik al zei. Ik heb dit boekje geschreven over waarom geen seks voor het huwelijk. Omdat zoveel christenen en vooral jongeren die weten wat dat gezegd wordt, maar waarom en hoe dat in de Bijbel naar voren komt, dat is vaak niet duidelijk. Alleen maar het idee, ja, ze zeggen in de kerk geen seks voor het huwelijk, maar ik zou niet weten waarom en hoe dat dan in de Bijbel duidelijk wordt. En of dat wel werkelijk zo is. De meeste christelijke jongeren, de meeste leden van christelijke studentenverenigingen, die gaan gewoon met hun vriend en vriendin naar bed. Ik heb sinds het uitkomen van dit boekje heb ik wel bij 10 studentenverenigingen gesproken over seksualiteit. En we moeten ons geen illusies koesteren. Ik ben 1 keer geschrokken. Echt geschrokken. Ik was beduust. Echt beduust. Zo'n postmoderne manier van denken. Een jongen die, ik probeer een paar dingen duidelijk te maken, zoals ik vanavond probeer duidelijk te maken. En ik probeer neer te zetten vanuit de Bijbel dat het is Gods leefregel, ons ten goede. Hij wil het beste voor je. Hij wil echt het beste voor je. Hij wil jou leiden naar een exclusieve liefdesrelatie. Dat is het mooiste wat er is. Dat je het alleen met je eigen vrouw, met je eigen man hebt. Exclusief, dat je je bewaart, dat je je heiligt voor die ene. Eén God en één vrouw. Eén Jezus en één man. Dat is vrijheid. Dat is rein. En reinheid maakt gelukkig. Maar de reacties van christelijke studenten. Ja, u heeft het over het huwelijk, maar wat ik met mijn vriendin meemaak is net als in het huwelijk. En ik had gehoopt dat u een bemoedigend praatje over seks zou hebben, maar nu maakt u dat ik mij schuldig moet voelen. Hij vond het een probleem dat toen ik het had over geen seks voor het huwelijk, dat hij zich schuldig ging voelen. En de ander zei, als u zo stellig bent, waar blijft Gods liefde dan? Alsof Gods liefde en zijn leefregels niet bij elkaar horen. Zijn liefde blijkt uit zijn leefregels. En weer een ander zei, u bent hier nogal uitgesproken over, maar heeft u dan, is er dan nog wel respect? Nou, respect heeft te maken met hoe ik met de ander omga. Respect heeft te maken met dat ik ook naar een ander luister. En dat je elkaar gelegenheid geeft om dingen te zeggen. En dat je elkaar vriendelijk bejegent. En dat je de ander respecteert als persoon. Maar respect heeft niet te maken. Als wij zeggen, de Bijbel leert, seks voor het huwelijk is niet Gods bedoeling. Als wij zeggen, God wil jou een exclusieve relatie. God wil een exclusieve relatie. En dat is het mooiste wat er is. Als wij zeggen dat ontucht en overspel verkeerd is, is het toch niet respectloos? Maar die verwarring is er bij jongeren vandaag de dag. Dat je duidelijk bent, dat je confronterend spreekt. En dan zeggen ze, het is respectloos. Maar dat is niet waar. Respect heeft te maken met hoe ik met jou omga. Maar het is niet respectloos om duidelijk te zijn over wat God wil. Maar er is zoveel nood op dit gebied. En zoveel verwarring. Maar daarom hebben we Gods woord nodig. Wat is de specifieke rol van man en vrouw? We hebben Efeze 5 met elkaar gelezen. Het leert dat de man het hoofd van zijn vrouw is, zoals Christus het hoofd van de gemeente is. Maar hoofd zijn betekent niet de baas spelen, bevelen kunnen uitdelen, regeren over je vrouw. En thuiskomen en zeggen, vrouw, pak eens even mijn pantoffels. Ik ga op de bank zitten voor de tv. Maar schenk me even wat in en pak mijn pantoffels. Doe dat voor mij. Dat is totaal niet vrouw. Dat is totaal niet hoofd zijn van je gezin. Dat is het tegenovergestelde. Dan faal je als hoofd van je gezin. Hoofd van je gezin zijn en hoofd van je vrouw zijn betekent dat je hoofd verantwoordelijk bent voor een goed huwelijk. Je bent hoofd verantwoordelijk. Het is een verantwoordelijkheid meer dan een voorrecht. Het is een plicht, een oproep. Het heeft te maken met je roeping als man om je vrouw zo lief te hebben dat je haar dient. Hoofd van je vrouw zijn betekent haar dienen. En bereid zijn je leven voor haar neer te leggen. Zoals Christus hoofd van de gemeente is en voor die zondige gemeente, voor die ondankbare gemeente, voor die soms totaal niet trouwe gemeente, zijn leven heeft neergelegd. Jezus die zijn leven heeft neergelegd voor zondaars, voor vijanden. Liefde die gaat tot in de dood. Als ik geroepen ben om hoofd van mijn vrouw te zijn, betekent dat ik geroepen ben om bereid te zijn om voor haar te lijden. Ben ik bereid te lijden voor mijn vrouw? En voor mijn kinderen. Me op te offeren. Zoals Christus zich opgeofferd heeft. Jezelf weg te cijferen. Jezelf te geven. En daarmee de hoofdverantwoordelijkheid te dragen voor het huwelijk. Dat is hoofd van je man, van je vrouw zijn. Hoofd van het gezin zijn. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En als een man zijn vrouw lief heeft zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Op deze manier. Dienend, gevend, opofferend, leidend, dan is het voor die vrouw geen opdracht, geen moeite om hem te respecteren en hem onderdanig te zijn. In die zin dat ze hem hoog acht. Het is frappant dat hier in deze brief van 2000 jaar geleden, dat Paulus zegt, mannen heb je vrouw lief, en dat uit hedendaags onderzoek blijkt dat vrouwen vooral behoefte hebben aan liefde. Aan liefde die blijkt uit daden, gekoesterd worden, aanvaard worden, dat ze liefde krijgen. En Paulus zegt 2000 jaar geleden, vrouwen, respecteer je man, erken hem als je man, hou hem hoog, wees hem onderdanig, maar dat is niet een negatieve term, dat is respecteer hem. En hedendaags onderzoek bewijst dat mannen vooral gerespecteerd willen worden. Ik herken dat. Ik herken dat in mijn huwelijk. Mijn vrouw heeft echt behoefte aan liefde. Zij wil geliefd worden en zij heeft het nodig dat ik haar lief heb. En ten diepste vindt ze haar liefde bij de Heer Jezus, die haar volmaakt lief heeft. De Heer Jezus heeft ons perfect lief, volkomen, totaal. Maar ook ik ben geroepen haar lief te hebben. Dat heeft de vrouw nodig. En ik merk bij mezelf, soms dan zegt mijn vrouw wel eens iets, of dan doet ze iets, of dan gaat ze op een bepaalde manier tegen mij in, en dan zeg ik, ik voel me niet gerespecteerd. Ik vind dit echt respectloos. En dan word ik geraakt, ergens in mijn man zijn, dat ik ervaar haar gedrag als dat ik gewoon genegeerd word of zoiets. En dat is wat mij raakt. Mannen hebben respect nodig. Vrouwen hebben liefde nodig. Natuurlijk, allebei heb je allebei nodig. Maar vooral. En precies dat is wat Paulus zegt in Efeze 5. Hoe kunnen we ons huwelijken sterk maken? Daar heb ik al iets over gezegd, denk ik, door trouw te zijn en door je te blijven toewijden. En als de tederheid verdwenen is, dan kan je ook dingen doen om de tederheid weer te laten terugkeren. Er is een film die ik zou willen noemen als tip. Die film heet Fireproof. Die is in de evangelische of christelijke boekhandel te verkrijgen. Of je kunt hem op Netflix of YouTube of weet ik het internet vinden. Fireproof. Dat is een schitterende film. Er is een groep christenen in Amerika die een hele serie films gemaakt heeft nu. En Fireproof gaat over een huwelijk wat op sterven na dood is. En die man die komt tot inkeer. Die man beseft dat hij zich egoïstisch gedragen heeft in zijn huwelijk, waardoor hij zijn vrouw verloren is. Hij komt tot inkeer. En langzaamaan gaan dingen veranderen. De tederheid keert terug. Kijk naar die film. Die film heeft al duizenden huwelijken gered. Het is mogelijk dat de tederheid weer terugkeert. Dat de intimiteit weer gaat groeien. Ook als dingen mis zijn gegaan. En hoe kan je een huwelijk sterk maken? Ik denk ten diepste door Gods woord serieus te nemen en door ook te luisteren naar wat God wil voor het huwelijk. Hoe verhouden zich de Bijbelse noties over het huwelijk met de tijdgeest die we inademen? Seks voor het huwelijk, samenwonen, overspelige relaties en scheiden lijken steeds gewoner te worden. Ja. Er vindt een nationale ramp plaats in Nederland. In enkele decennia tijd is het percentage huwelijken dat strandt schrikbarend toegenomen. We gaan naar de 40% van de huwelijken. Soms hoor ik zelfs 50% van de huwelijken. Er is een crisis gaande op het gebied van relaties en seksualiteit en huwelijk. We leven in een tijd waarin hier Satan, de vijand van God, ongelooflijk veel winst heeft geboekt. Satan gaat tekeer als een brullende leeuw. En er is zoveel gebrokenheid op dit gebied. We hebben meer dan ooit het onderwijs van Gods woord nodig. En wat de Heer Jezus ons leert, wat Gods woord ons leert, is countercultural. Gaat tegen de cultuur in. We moeten het lef hebben om countercultural te zijn. Dat zijn we sowieso toegeroepen. Het heeft geen zin om water bij de wijn te gaan doen. We zullen niet relevant zijn als we meegaan met lossere normen en waarden. Dan zullen we onze relevantie verliezen. We zullen juist relevant zijn als we blijven bij wat God heeft geleerd. Wat steeds meer afsteekt tegen wat gangbaar is geworden in onze samenleving. Maar wat God leert is de weg ten leven en is de waarheid. En allerlei andere dingen die daar niet mee stroken zijn leugenachtig. Het is zo leugenachtig om te zeggen, wij hebben een open huwelijk en die mensen zijn er steeds meer. Mensen die zeggen, wij hebben een open relatie. Dus je kan zomaar een vrouw tegenkomen die getrouwd is en die er geen enkele moeite mee heeft om jou te verleiden om met haar in bed terecht te komen. Of een man tegenkomen die jou als vrouw probeert te verleiden terwijl hij getrouwd is. Steeds meer van die mensen lopen rond op uw werk, overal. Weet je, dan zit ik heb dit najaar een cursus gegeven, 5 avonden over huwelijk en seksualiteit. In wijkbeduursteden. Er was een vrouw van eind 30, begin 40, denk ik, rond 40. Die kwam uit een totaal niet-christelijk gezin. Ze zei, mijn ouders hadden een open huwelijk. Zowel mijn vader als mijn moeder gingen regelmatig met een ander vandoor. Wij als kinderen groeiden daarin op. Ze zegt, mijn vader ging vrijdagmiddag weg, kwam zondagavond of zondagmiddag terug. Ze zegt, ik voelde me zo ontzettend onveilig. Zo onveilig. En daarna zei ze, het gebeurde wel dat vrienden van mijn ouders kwamen op verjaardagen. Dan zag ik als kind, als tiener, of zelfs jonger dan tiener, ik zag dat mijn vader ging flirten met een andere vrouw. En ze zegt, ik werd kotsmisselijk ervan. En ik werd zo boos en zo verdrietig. En dan zijn er mensen die durven te beweren dat dat modern is, dat dat zou moeten kunnen, dat dat geen kwaad kan, maar hoe blind kan je zijn? Satan heeft het denken van mensen verduisterd en verblind. Want je verraadt je eigen kinderen. Je doodt je eigen kinderen. Je maakt het leven van je kinderen kapot. En ik heb een vrouw tegenover me. In een cursus over huwelijk en seksualiteit. En ze herkent de dingen die ik zeg. En ze zegt, het was walgelijk eigenlijk bij mij thuis. En zij ondervindt tot op de dag van vandaag de gevolgen daarvan in haar leven. Is ook terechtgekomen in grote immoraliteit. Maar is bekeerd. En de zonden zijn van haar afgenomen. En ze is gereinigd en nu wil ze een ander leven leiden. Maar hoe egoïstisch zijn mensen geworden? Ik heb de laatste meegemaakt. Ook laatst weer een heel nauw betrokken geweest bij een situatie van echtscheiding. Waar een beerput open is gegaan. Waar een man bleek al jarenlang zo'n immoreel leven te hebben geleid. Helemaal verslaafd aan porno, maar dat niet alleen. Ook multiple overspel, afspraakjes, hoererij. En dan zegt de Bijbel, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Je verhoogt jezelf door aan zonde toe te geven, dan verhoog je jezelf. En wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Hij is nu zijn vrouw kwijt. Hij is zijn huis kwijt, waar hij bijna zijn hele leven voor geleefd heeft. Huis is pas verkocht. De helft van zijn vermogen is nu van zijn vrouw. Hij is de helft van zijn vermogen kwijt. Hij is zijn kinderen kwijt, want de relatie met zijn kinderen is nu uiterst moeilijk. Hij is het respect van heel veel mensen verloren. Hij is zijn zelfrespect kwijt. En als hij niet oppast, raakt hij zijn ziel en zijn leven kwijt. Dan gaat hij naar de hel. Dat is de cultuur waarin wij leven. Het is misschien extreem wat ik nu zeg, maar er zijn zoveel mannen die er een geheim leven op nahouden op de een of andere manier. We leven in een tijd waarin Satan tekeer gaat. Ik heb net ben net een boekje aan het lezen van David Wilkerson, wat me ongelooflijk goed doet. En David Wilkerson die zegt, wij leven in een tijd waarin de geestelijke strijd zo ontzettend sterk is geworden. Satan is zo aan het werk en hij boekt zoveel successen. Dat is de samenleving waarin wij leven. Wij zijn geroepen om anders te zijn. En het is kwalijk als de kerk langzaamaan mee begint te gaan met de vrijheid en de immoraliteit. En gaat zeggen dat het ook wel zou kunnen en dingen gaat accepteren en half bakken wordt. Ja, dan zijn we niet anders. Maar God zal zegenen als we het lef hebben om anders te zijn. Om te buigen voor wat God zegt, te luisteren naar zijn woord en om zijn woord serieus te nemen. Ook al zal dat de spot en de hoon van mensen opleveren, het zal voor mensen tot zegen zijn als we dat doen. Het zal voor mensen tot zegen zijn als we als kerk blijven bij wat Gods woord leert. Ik laat het hierbij, want de tijd is voorbij. Oké? De andere vragen kan ik niet nu beantwoorden. Bedankt voor jullie aandacht.
Goed, vragen aan Oscar. Ik wou Oscar vragen, ja, hij is van zijn eigen microfoon voorzien. Was je? Ja, dan kan ik de zaal inlopen voor... Het is misschien goed omdat de vragen dan wat duidelijker te verstaan zijn. Goed, we zijn al allebei voorzien, dus kleine elektronische oorlogvoering hier. Nou, jullie hebben een aantal dingen besproken en er zijn vast vragen uit voortgekomen. En ik zou zeggen, laten we die maar eens op Oscar afvuren. Dus aan wie, naar wie mag ik toelopen voor de eerste vraag? Rutger.
Ja. Een prachtig verhaal, een mooi beeld ook zo, Christus en de gemeente. We hebben één vraag net besproken en eigenlijk ook geen antwoord op kunnen geven. Wat doe je nou met mensen die dat beeld van Christus en de gemeente niet zo ervaren, dus niet geloven of... op een andere, ja, wat oppervlakkige geloven. Hoe kan je dan toch in gesprek dit aangaan, zeg maar? Als dat, begrijp je de vraag?
Mm-hmm.
Ja?
Je bedoelt, hoe kun je toch met hen spreken over het huwelijk?
Ja, precies. Ja, hè, je geeft een heel mooi beeld daarin. Mm-hmm. Over Christus en de gemeente en dat ook zo in het huwelijk, dat beeld. Maar hoe begin je dan dat gesprek?
Ja. Ja. Nee, begrijp ik. Ja. Ja, kijk, de principes voor het huwelijk, die gelden natuurlijk voor ieder huwelijk. En ook voor mensen die niet gelovig zijn. En er zijn ook mensen die niet gelovig zijn, die een heel goed huwelijk hebben, denk ik. Maar als je dan kijkt naar hun huwelijk, dan houden ze zich wel aan leefregels die God ook gegeven heeft. Dus, bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat je trouw bent aan elkaar en dat je toewijdt en dat je conflicten meemaakt en probeert om die op te lossen en dat je elkaar dient en dat je inzet voor het welzijn van de ander en ga zo maar door. Dat zijn ook dingen die ook niet-christenen kunnen leren en God geeft ook algemene genade ook aan mensen die hem nog niet hebben leren kennen. Dus ik denk dat je over dezelfde dingen zou kunnen praten, ook al begrijpen zij de parallel met Christus en de gemeente niet. Lijkt mij, ja. Maar ik denk dat we ook, dat het ook gewoon waar is dat niet-christenen ook een goed huwelijk kunnen hebben natuurlijk. Zeker. Ja, en toch geloof ik dat, kijk, u heeft ons voor uzelf gemaakt, o God, en ons hart is rusteloos totdat het rust vindt in u. Als mensen de Heer helemaal niet kennen, die mensen zijn wel gemaakt voor de Heer. En als je hem helemaal niet erkent en hem helemaal niet dient en hem niet dankt, dan is er toch een vorm van afgoderij in je leven. Want de mens leeft altijd ergens voor. Al is het alleen onze zelfaanbidding. En de mens die God loslaat en zegt God is er niet, die maakt de mens zelf tot het hoogste wezen in deze wereld. En dat is eigenlijk zelfaanbidding. En zelfaanbidding is ook een hele diepe wortel. Dus tegelijkertijd geloof ik, of als we de Bijbel lezen, dan is juist die, hè, dat je als man en vrouw allebei naar God toe groeit en dan ook naar elkaar toe groeit. En dat het een drievoudig snoer is. Dat je intimiteit met de Heer Jezus hebt. Dat je intimiteit met God hebt. En van daaruit ook intimiteit met elkaar hebt, is toch wel een diepere dimensie, zou ik willen zeggen. En is ook een grotere mate van vrijheid. Want het mooie van een christelijk huwelijk is dat je ten diepste allebei zegt, wij verblijden ons in de Heer. En dat is de kracht van ons leven. Wij verblijden ons in de Heer. En wij weten dat wij geliefd zijn door de volmaakte liefde van Jezus. Daardoor weten wij dat wij geliefd zijn. Daardoor kan ik de onvolmaaktheden in mijn huwelijk ook beter aan. Want ik verwacht niet van mijn vrouw dat zij mij zalig maakt. Ik verwacht niet van mijn man dat hij mij ten diepste de liefde geeft die ik nodig heb. Want dat geeft de Heer mij. Dus die diepere dimensie van dat drievoudige snoer, dat kennen mensen die de Heer niet kennen niet. Dus de principes kunnen toegepast worden. Je kunt een goed huwelijk hebben. En tegelijkertijd het mysterie. Het mysterie van samen met de Heer een huwelijk hebben. Dat is eigenlijk ook wat Gods bedoeling natuurlijk is. Maar wellicht is er een kans om erover te praten. Ik geloof wel dat het onderwijs over het huwelijk, zoals nu ook vanavond, dat we bij elkaar zijn om daarover te praten. Dat merk ik ook bij dit boekje. Dat onderwijs over relaties, seksualiteit en huwelijk wel een geweldige brug is naar de samenleving. Niet gelovige familieleden van mij, die zijn dit boek gaan uitdelen aan niet gelovige vrienden. En ik heb gesprekken gekregen met volledig niet kerkelijke, volledig niet gelovige, niet christelijke vriendinnen van mijn zus. Die ineens zeggen, wauw, wat een bijzondere ding heb je daarop geschreven. Het is een brug naar de samenleving om hierover te praten. Dus praat met je niet-gelovige vrienden ook over het huwelijk. En deel iets van je eigen huwelijk. Zonder hen te gaan veroordelen omdat ze het niet goed zouden doen of zo. Oké, ik hoop dat het helpt.
Maar schiet opeens te binnen. Wij kregen een poosje terug, Katharina en ik, een boek van een journalisten, niet christelijk, die zich afvroeg, die zat ook een beetje te dubben, hoe zit het nou met relaties en moeilijk en het gaat aan en uit. En hoe kan het nou dat mensen dat 40 jaar volhouden? En die heeft een boek geschreven, gewoon een journalistiek experiment. Ja. Die heeft allerlei mensen geïnterviewd die, weet ik veel, 40 jaar getrouwd waren, waarvan het leeuwendeel aan de interviewtekst christen waren. Van wat is nou jullie geheim? Want waarom zeggen jullie na 40 jaar dat je een goed huwelijk hebt? En dat is een perfecte illustratie, zonder dat het er duimendik bovenop legt dat het christelijke principes zijn, die van de bladzijde afdruipen, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook helemaal niet geschreven door een christelijk iemand. Wel, zegt ze in de flap, ik heb daar heel veel respect voor gekregen. En zij stelt allemaal vragen en één antwoord is me bijgebleven. Zij vraagt aan man en vrouw, hoeveel heb jij nou het de indruk dat je moet geven in je huwelijk? En des te beter het huwelijk, des te hoger het percentage is dat jij moet geven aan de ander. In jouw beleving. Dat vond ik wel heel grappig. Dat zet je wel aan het nadenken. Als je denkt dat 50-50 is, of dat je zegt, nou, ik moet wel 80% geven hoor, om het goed te houden. Als je dat allebei zegt, heb je zo'n huwelijk. Nou, over dienend gesproken.
Mooi.
Ja, ja, mooi. Nou, ze staan er een heleboel van dat soort uitspraken in. Ik weet helemaal de titel niet. Weet iemand van jullie de titel van dat boekje? Ja, ja, maar het zou een goede aanrader zijn. Juist als ijsbrekertje om een gesprek te vinden. En van daaruit zou je dan naar principes toe kunnen. Ja, maar goed. Even uit de losse vuist. Vraag 2. Oké, dan kom ik graag naar je toe, Heimen. Wat vinden jullie trouwens van hoe moet ik dat noemen? Jasje van Heimen?
Johan, je mag het lenen. Dat kost 2 karakterweekenden en 2 busgatons. Dan mag je mee. Overigens, dat heb ik de hele dag aan. Maar we trekken heel veel met mannen op, heel veel jongere mannen, bij die 4M. En er blijkt gewoon heel veel gedoe te zijn in de hoofden en harten van jonge mannen als het gaat om seksualiteit.
Mm-hmm.
Er zaten net wat jongere luidjes voor mij. En je had het een paar keer over studentenverenigingen. En ik denk dat daar heel veel pijn zit. Ik werk op dit moment zelf op de politieacademie en ik zie wat daar allemaal gebeurt. Maar dan denk ik toch van, waarom gebeurt het? En ik snap ook de social media en ik snap de druk en ik snap de... Maar waarom hebben wij het als oudere generatie, ik ben iets over de 60 nu, hebben wij het niet voor elkaar gekregen om het goede beeld van het goede huwelijk door te geven aan deze jonge generatie?
Mm.
En ik voelde aan jou absoluut niet dat je alleen maar naar de jongeren wijst, want je hebt ons allemaal erbij betrokken.
Mm-hmm.
En daaraan gekoppeld zou ik ook willen vragen van, hoe krijgen we nu als kerk voor elkaar dat we ons gedragen zoals de Heer Jezus?
Mm.
David, die zei zondag nog, de enige man die een steen had mogen gooien, dat was Jezus. Ja. En hij deed het niet.
Ja.
We hebben denk ik heel veel stenen gegooid. En de buitenwereld leeft nog met het idee van, als ik kom met mijn sores bij een kerkmens, dan krijg ik weer een steen van Marsus. Mm. Zegt even grof.
Mm-hmm.
Nog geen 20 jaar geleden had ik een pastoraal gesprek als oudeling hier van deze wijk met een man die was gescheiden. Diep, diep, diep tragisch van twee kanten.
Mm-hmm.
Ze vochten elkaar de keel uit, een jongetje was het grote slachtoffer. Hij komt bij zijn predikant en mag ik nog aan het avondmaal? Want ik heb het nodig. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Je mag ook nooit meer een relatie. Mm. Jouw vrouw ook niet. En ik ben daar zo enorm van geschrokken. Niet om die predikant te veroordelen, gaat het me helemaal niet om. Hè? Maar dat is misschien wel de houding geweest die we heel lang hebben aangehouden. Om te zeggen van, dat is vies, dat is boos, dat heeft met seks te maken, dat heeft met overspel te maken. Wat zijn jullie slecht?
Mm.
Hoe krijgen we het nu weer voor elkaar? Ook de vraag aan mezelf, van misschien kun je me er wat in helpen. Misschien staat het zelfs in het boekje van Johan, dat gaan we horen. Hoe krijgen we het voor elkaar om de liefde van Jezus weer uit te stralen, zodat deze mensen weer binnen kunnen komen. Maar ik ook mag blijven. Want ik kan ook wel zeggen, als iedereen die voor zijn huwelijk de dingen heeft gedaan die niet deugen, vanavond koffie had gedronken en geen thee, had je geen thee overzet hier. Had ik ook koffie gedronken hoor. Ja. Laat maar gewoon zeggen. Dat helpt denk ik. Heel veel, maar oké.
Ja.
Een vraag die in heel veel groepen leefde dit. Dus we zijn heel benieuwd naar
de antwoord. Ik hoor eigenlijk twee vragen. Als ik je goed hoor. Ten eerste, onder de jongeren is heel veel nood. Gebeurt heel veel. Hoe kan het dat wij als wat oudere generatie blijkbaar dat niet hebben kunnen overdragen aan onze kinderen en dat er zoveel ontsporing is? En de tweede vraag is, hoe gaan we om met mensen die ontspoord zijn of die problemen hebben gekregen en hoe kunnen we niet veroordelend zijn? Ik zou het even uit elkaar willen trekken. Ja. Dat zou ook kunnen. Ja, dat het vroeger meer in het geheim gebeurde.
Ja, en nu is het meer in het open, omdat je het heel makkelijk kunt vinden op internet, social media. Ja. Je ziet dat het goede tijd, slechte tijd, het is een soort van normaal.
Ja.
Dus is het nu meer wat speelt?
Nou, ik denk dat er vroeger natuurlijk ook wel heel veel gebeurde. En dat er natuurlijk vroeger ook heel veel ellende en moeilijkheden waren en dat ook heel veel mensen niet rein trouwden. Maar uit onderzoek blijkt wel dat het aantal mensen dat als maagd trouwt, dat in de loop van de decennia drastisch is afgenomen. Zelfs de afgelopen 15 jaar nog in Noord-Amerika, in de Verenigde Staten, is het percentage mannen en vrouwen die echt als maagd trouwt nog weer veel verder afgenomen de afgelopen 15 jaar. Dus ik denk wel dat de cijfers laten zien dat dat er wel heel veel losbandigheid is gekomen in de westerse wereld. En hoe kan het dan dat in de kerk, bij onze eigen kinderen of jongeren ook zoveel gebeurt? Ja, het is een moeilijke vraag, denk ik. Waar het mij aan doet denken is dat... Ik luister de laatste tijd wat vaker naar preken van John Piper. Misschien kent u hem, een hele bekende Amerikaanse dominee. Hij heeft op een gegeven moment gesproken voor 40.000 jongeren. En hij heeft gezegd als man van in de 50, 60. Wij hebben jullie jarenlang een veel te mensgerichte evangelie gepredikt. We hebben vooral gezegd, het draait in het evangelie om jouw waarde. Het kruis laat zien hoeveel jij waard bent voor de Heer. En Piper zegt, er is veel meer kracht en het is veel belangrijker en het is veel bijbelser om te zeggen, dat het in het evangelie draait om de waarde van de Heer en de waarde van God. En dat het kruis laat zien dat God ons in staat stelt, niet vooral om onszelf te gaan waarderen, maar dat God ons in staat stelt om hem te gaan waarderen. Met andere woorden, dat we moeten nadenken over wat het mensgerichte evangelie met ons gedaan heeft. En we moeten terugkeren naar een Godgerichte evangelie. En dat is ook wat ik proefde bij die studenten. Dat heb ik ook met ze over doorgesproken. Dat ik dit soort reacties kreeg. En dat ik op een gegeven moment dacht van, maar het heeft met hun godsbeeld te maken. Want ik proef uit zoveel liederen die we zingen en overal dingen die gezegd worden, dat ze vooral het beeld hebben van God. God is er voor mij. God omarmt mij. God neemt mij op schoot. Hij waardeert mij. Hij houdt van mij. Hij blijft van mij houden wat ik ook doe. Hij is altijd bij mij. God is er voor mij. En het is niet onwaar. En tegelijkertijd, waar het in de Bijbel om gaat en wat de oproep van Gods woord is, is niet dat wij vooral gaan zitten van wat kan God aan mij geven en hoe kan hij mij dienen en wat kan ik allemaal verkrijgen en hoe nuttig is het dat ik Jezus in mijn leven toelaat, maar andersom, wie dient wie? Is hij vooral de God die mij dient of word ik opgeroepen om hem te dienen? En hem dienen heeft te maken met luisteren naar zijn woord. Heeft te maken met buigen voor hem. Niet langer mezelf aanbidden en mezelf centraal stellen, maar hem aanbidden. En hem, weet je, en Godgericht leven heeft ook te maken met gehoorzaamheid. En dat betekent dat zijn woord ook confronterend is. Betekent dat zijn woord een tegenover is. En dat het een spiegel is waardoor ik zie wat niet goed is in mijn leven. Waardoor ik inderdaad mij schuldig ga voelen over dingen die niet goed zijn. Prijs de Heer als de geest mij overtuigt van dingen die niet goed zijn. Als die aan het licht komen, zodat ik die kan beleiden. En zodat ik die bij hem kan neerleggen en van me af kan laten nemen en gereinigd kan worden. En dat is een Godgericht evangelie. En dat is wel wat ik zou willen zeggen in antwoord op dat eerste. Dat we daarover na moeten denken. Ik heb net een artikel geschreven voor het Zoeklicht met als titel De ziekte van het moderne christendom. Waarin ik drie anekdotes die ik de afgelopen tijd heb meegemaakt, waardoor ik zo bepaald ben bij dat mensgerichte evangelie. Daar moeten we van af. En ik denk dat dit ook een van de redenen is dat er soms weinig radicaal discipelschap is bij onze jongeren. En dat dat ook uit in hoe ze omgaan met relaties en seksualiteit. Maar goed, dat is een antwoord, er is veel meer over te zeggen. Het tweede, hoe gaan we om met mensen wiens huwelijk gestrand is? En ik denk dat het heel terecht is dat je opmerkt dat we hen niet moeten laten vallen. Er is niemand die een echtscheiding meemaakt die daar niet zelf ook helemaal kapot van is, denk ik. En het liever anders had zien lopen. Ik geloof dat als de Heilige Geest ons Jezus doet kennen, en als wij vervuld zijn met de liefde van de Heer Jezus, dan hebben we aan de ene kant, is hij de geest van de waarheid en Jezus zelf is de waarheid. Dus dan zullen we de waarheid leren kennen en de waarheid zal ons vrijmaken. Maar tegelijkertijd zal Jezus ons vullen met ongelooflijk veel bewogenheid voor de mensen om ons heen. En dat is denk ik, ja, mooi als dat ontstaat. Jezus zei ook tegen de overspelige vrouw, ga heen en zondig niet meer. Hij bleef bij de waarheid, maar hij gooide ook geen steen. Precies wat David heeft gezegd. En dat is, laten we bidden dat we dat soort mensen worden. Dat we aan de ene kant bij de waarheid blijven. Want we dienen mensen er niet mee als we het kwade goed gaan praten. Daar dien je niemand mee. Kwaad is kwaad. En zonde is zonde. En zonde is het probleem in mensenlevens. En daar moeten ze van af. En dan moet je het ook benoemen. En dan kunnen ze er van afkomen. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik ook het mooie, weet je, Dat je naar sommige, ik luister steeds meer en ook naar andere predikers. En bij sommige predikers, dan voel je zo diep de bewogenheid voor een wereld in nood. En tegelijkertijd vlijmscherp in de prediking. Vlijmscherp. En het woord dat uit Jezus' mond komt is een tweesnijdend zwaard, lezen we in de Openbaring. Als hij spreekt, is het overweldigend, is het als een machtige rivier, is het als een wervelwind. En zijn woord is scherp en het brengt opschudding. Het scherpe woord van Jezus en tegelijkertijd, hij ziet nog steeds de scharen en is met ontferming over hem bewogen. Bewogenheid. Hij huilt om mensen die vastzitten in zonde. Dus niet om de zondaar te veroordelen, maar om de zondaar te redden. Dat is de gezindheid van Jezus. En hoe je daar in de praktijk mee omgaat in de gemeente, ja. Kijk, het hart is het belangrijkste. Als je met iemand praat, als je als ouderling met iemand praat die in zonde is terechtgekomen of die in wiens leven kapot is gegaan door bepaalde zonden, of op dit gebied dat hij bij de pakken neerzit, of dat zij bij de pakken neerzit. Het hart is het belangrijkste. De man, de vrouw zal aan jou, aan mij voelen of wij echt bewogen met hem zijn. Als we alleen maar met een regeltje komen, met een kerkelijk regeltje. Als we alleen maar zeggen, je kan niet meer aan het avondmaal. Er is helemaal geen tranen, er zijn geen tranen om het verdriet en de gebrokenheid van die ander. Dan werkt het niet. Maar als we wel tranen hebben om de gebrokenheid van de ander, dan kan de ander het woord ook horen. Als we zeggen, je moet kappen met zondigen. Dat zeg ik tegen je, omdat ik van je hou. Dus die combinatie. En laten we bidden dat de Heer Jezus ons vult met zijn eigen bewogenheid voor een wereld in nood. En hoe je daar dan kerkelijk mee omgaat. Ik geloof wel dat er een plek is voor tucht. Dat gemeentetucht ook belangrijk is. Maar ook dat is bedoeld, hè, terechtwijzing. Tucht betekent eigenlijk gewoon terechtwijzing. We moeten ook weer leren elkaar terecht te wijzen. Maar ook dat is altijd bedoeld, opdat het de ander tot zegen is. Niet om te veroordelen, maar om te redden. Ook de terechtwijzing en de tucht en eventueel te zeggen van, als je zo leeft, kan je niet aan het avondmaal. Dat zeg je met pijn in je hart. Maar iemand die echt in zonde leeft, is misschien wel goed om te zeggen, je kan niet aan het avondmaal, opdat hij tot bekering komt. Maar als je iemand hebt die al helemaal verbroken is en al helemaal berouwvol is en al helemaal zegt, ik wil me keren tot Jezus en ik wil hem gaan gehoorzamen. Dan kan je niet meer weigeren aan het avondmaal, toch? Dat is voor zondaars. Het avondmaal is voor zondaars. Dus het heeft alles te maken met de hartsgesteldheid van de voorganger, de ouderling, de hulpverlener, de pastoraal werker en ook de hartsgesteldheid van degene met wie we te maken hebben. Maar goed, een paar gedachten daarover.
Ik kijk even naar hem en Oké. Ik wou één ding benoemen. Ik denk dat we als kerk ook zelfreflectie moeten hebben. We hebben ook pas een dienst gehad waarin, het was wat kort, maar schuldbeleden is hoe we met mensen zijn omgegaan. Dat zeg maar de regel belangrijker was dan de liefde.
Mm.
En dat is denk ik ook een beetje wat ik proef in jouw voorbeeld. Goed, je hoort het altijd uit de tweede hand, maar als dat zo is geweest, dan is dat denk ik goed om bij onszelf te beginnen en te zeggen dat was niet goed en dat ook uit te spreken. En want ik denk dat je als kerk ook vooral geloofwaardig bent als je ook zelfkritisch bent en zegt, nou, wij willen leven zoals Jezus leefde, waar we dat niet hebben gedaan, moeten we bij onszelf beginnen en dat ook als verkeerd beleiden. Mm-hmm. Ja. Goed, naar wie mag ik toe voor de volgende vraag? Heijmen heeft stiekem twee vragen gesteld, dat is heel slim. Achterin heb ik nog geen vragen gezien. Een hele grote groep. Oh, Aart. Ik wou een beetje uitdagen, Aart, maar Aart, ga je gang.
Wel een vraag. Hoe kunnen we als gemeente groeien? Hier een plek, noem maar even gewoon hier. Dat er zo'n openheid en vertrouwen komt. Dat mensen ook komen met dingen. Ja. Waar ze soms al jaren mee rondlopen. Of inderdaad, hè, dat zo'n leven, of een voordeel wat ik noem, zo'n tweeslachtig leven. Hè, of dingen uit het verleden. Hè, die heel lang geleden zijn, maar waar ze nog wel steeds last van hebben. Die eigenlijk nooit echt opgeruimd zijn.
Ja.
Om dan zo, hoe krijgen we dat? Of hoe, hoe, nou ja, dan voor mij een beetje de Revijweek, waar we dat een beetje kennen op die manier. Mm-hmm. Zelf is overkomen. He, ook dingen mogen opruimen, wat u ook hier allemaal mee te maken heeft.
Mm-hmm.
Een enorme vrijheid heeft gegeven inderdaad. Wel een proces, niet zo in één keer knip in de vinger. Mm-hmm. Maar dat het ook werkelijk naar buiten mag komen. En dat wij dan ook als de mogen zijn om, nou ja, als mensen de deksel van hun vuilnisbak afdoen.
Ja.
Om dan dat het in het licht mag komen, maar dat je het ook met elkaar mag doen. Want ja. We merken het zelf naar God toe is heel goed, maar de ervaring is ook wel dat je het naar elkaar toe uitspreekt in het moment dat je het even echt eruit gooit, dat ook zo heel goed is.
Ja.
Hoe kunnen we daar nog meer in groeien als ja, om de hele, het hele klimaat hier zo te doen dat vertrouwen er is?
Ja.
Dat is een vraag waar ik veel groepjes mee heb horen worstelen. We zouden dat graag willen, maar hoe?
Nou. Ja. Ja, ik, Gods woord brengt dingen aan het licht. Dus ik geloof toch dat de werking van Gods geest in de gemeente ook verbonden is met het prediken van zijn woord. Want de geest heeft deze woorden geïnspireerd, heeft de schrijvers geïnspireerd en verlicht ons denken om de waarheid te verstaan. Maar ten diepste hebben we vernieuwing en geestelijke opwekking nodig. En in een geestelijke opwekking komen dit soort dingen aan het licht. Dus dat inderdaad dat wat al jarenlang suddert en wat al jarenlang een rol speelt, maar altijd verborgen is gebleven, en heimelijke zonde en dat ineens, omdat Gods geest zo aanwezig is, omdat de Heer Jezus zo zijn tempel vult met zijn aanwezigheid. Heere, kom tot uw tempel, daal neer in ons midden, scheur de hemelen en daal neer in ons midden. Ja, dan komen dit soort dingen wel ook naar boven. En dan overtuigt de geest van zonde. Maar als de geest van zonde overtuigt, dan is er altijd de sfeer van aanvaarding en van liefde, waardoor mensen dat ook durven te beleiden. En waardoor mensen ook in het licht durven te komen met hun zonde. Dus ik zou ook willen zeggen, laten we bidden. Bidden voor een opwekking. Een van God gegeven opwekking. Want wat je beschrijft en waar we naar verlangen, wat je uitspreekt van hoe kunnen we daar komen, is uiteindelijk iets wat alleen Gods geest denk ik kan bewerken. Maar ik denk dus aan onderwijs van het woord, directe prediking, confronterende prediking, niet er doekjes omheen winden, maar Gods woord laten spreken, waardoor dingen loskomen en dat Gods geest ook overtuigt, dat het doordringt in mensenharten en dat mensen zo ver komen dat ze zeggen, ja, ik wil hier nu vanaf en dit wil ik beleiden. Maar ook concreet het onderwijs over dit soort dingen, concreet spreken over huwelijk en seksualiteit, dat we ook niet moeten schromen om over seksualiteit te spreken. Dus ook gezond of onderwijs over gezonde seksualiteit. Dat je ziet hoe mooi het kan zijn en dat je daardoor vanzelf ziet hoe verkeerd andere dingen zijn. Dus we zullen nooit de seksuele zonde overwinnen door alleen maar te zeggen dat is fout en dat is fout en dat is fout. Natuurlijk moeten we ook dingen veroordelen en de Bijbel veroordeelt ook dingen. Maar we zullen denk ik wel groeien in seksuele reinheid als we het mooie zien van hoe God het bedoeld heeft. Het schone ervan, hoe mooi het is. En daar is dus onderwijs over nodig. Dus onderwijs. En verder denk ik dat ik moet ook denken aan een boekje van Dietrich Bonhoeffer. Hij heeft een boekje geschreven dat heet Leven met elkander. Leven met elkaar. En hij zegt daarin, de persoonlijke schuldbelijdenis naar elkaar toe is de doorbraak naar de echte gemeenschap. En dat vind ik mooi. Dat we inderdaad in sommige relaties, misschien wel voorganger gemeentelid, ouderling, gemeentelid, of gewoon vrienden onder elkaar, of je hebt een geestelijke mentor, of je hebt een geestelijke vader of moeder, of mensen bij wie je je vertrouwd voelt, of gewoon in een kring. Maar dat er in sommige relaties de mogelijkheid is om volkomen eerlijk te zijn. En om ook elkaar te bevragen. Hoe gaat het met je ziel? Hoe gaat het met je leven met de Heer Jezus? Hoe gaat het met je wandelen met de Heer Jezus? En dat we dan die vrijmoedigheid hebben om dat soort vragen aan elkaar te stellen. Zodat we inderdaad komen tot een gesprek over de wezenlijke dingen. En dat dan ook schuld beleden kan worden. Dus schuldbelijdenis, het biechten, hij noemt het zelfs biechten, en in het protestantisme is de biecht, zoals die in het katholicisme plaatsvindt, is een beetje overboord gegooid. Maar er zijn er velen die sindsdien hebben gezegd, ja, die biecht is zo slecht nog niet. Dat is goed dat die mogelijkheid er is, het verplichte karakter ervan. Daarvan zeiden de hervormers, ja, dat willen wij niet, dat iedereen verplicht één keer per jaar of weet ik wat gaat biechten. Dan wordt het zo'n verplicht nummer en dan komt het misschien niet uit het hart. Maar dat er de gelegenheid is om je zonde te belijden, dat je een relatie hebt met iemand of dat iemand beschikbaar is. En trouwens, de hervormers die zeiden dat ouderlingen ook daarvoor beschikbaar moesten zijn. Dat de pastorale zorg en de huisbezoeken van de ouderlingen ook vooral bedoeld waren om over dit soort dingen te praten. En dat daar ook biechten en zondebelijdenis kon plaatsvinden. Weet je, dat is wel heel mooi. En dat zouden we eigenlijk ook moeten faciliteren of daar bepaalde wegen voor moeten bedenken waardoor dat zou kunnen. Mijn vrouw en ik hebben een echtpaar die mentor voor ons zijn. Al 4,5 jaar gaan wij 4 keer per jaar naar hen toe. Dan zitten we van 11 uur 's morgens tot 2:30 's middags met elkaar te praten en te lunchen. En wij hebben ook tegen hen gezegd, jullie mogen ons alles vragen wat er maar te vragen is. Inmiddels kennen zij ons door en door. Deze man heeft mij door, hoe ik in elkaar zit. Hij stelt mij moeilijke vragen. Hij stelt mij kritische vragen. Hij geeft mij opdrachten waar ik mee worstel. Maar ik laat wel in mijn ziel kijken. En ik ben volkomen eerlijk met hem geweest, ook over moeilijke dingen. En weet je, zo iemand heb je misschien wel nodig. Een mentor, een geestelijke vader of een geestelijke moeder met wie je over de diepste dingen van je ziel kan praten. En de Heere geven dat groeit inderdaad, dat opwekking zal brengen, maar ook de vrucht van opwekking zal zijn. Ja. En dat is de doorbraak naar de echte gemeenschap. En zo is de gemeente bedoeld. Echte gemeenschap. Praten over hoe het gaat met je ziel. Zodat je genezen wordt en bevrijd wordt. Ja. Goed. Ik hoop niet dat ik te lang van stof ben.
Ik vond het wel een heel mooi antwoord en een mooi slot. Okay. We gaan snel naar de laatste vraag. Ja, we moeten de tijd ook in de gaten houden. Mag ik nou wel naar de achterste tafels kijken? Je moet er even over na kunnen denken. Ik wil ook wel naar anderen kijken hoor. Wie heeft nog een vraag? Thuis roept, geloof ik.
Nou, ik kan eventueel nog... Nee, sorry. Ik spreek voor mijn beurt.
Ja, ik geef graag de gelegenheid, als hij er niet is, dan kijk ik nog even naar Oscar of je een nabrander hebt. Maar ga niet met vragen naar huis. Natuurlijk is het zo dat je na afloop, als je het niet in de zaal wilt doen, maar je wilt toch even klankborden met Oscar, kan ook. Ik bedoel, dat is ook prima. Maar het is altijd wel goed om deze avonden echt te gebruiken, want daarvoor organiseren we ze.
Nou, als er geen vraag is, dan... Zou ik al nog iets willen zeggen over vraag 5 die je opgesteld hebt?
Ja.
Namelijk, hoe gaan we om met als er verbindingen zijn geweest in het verleden, met mensen met wie de relatie geen stand heeft gehouden, losbandige periode van vroeger in het vaak jonge leven, waarin mensen te ver gegaan zijn en waarin dit nog steeds soms in de relatie in de weg kan staan. Ik denk dat dat een hele goede vraag is. Ik zou 2 dingen willen noemen ter bemoediging. Ik sprak in een gemeente elders in het land over seksualiteit, eigenlijk over ook een goede aanloop naar het huwelijk en waarom geen seks voor het huwelijk. En ik had een voorbeeld genoemd van een vrouw van 30 die verschillende relaties had gehad en als 30-jarige vrouw helemaal geen verlangen meer had naar seksuele gemeenschap in haar huwelijk, omdat ze diverse mannen gekend had en daardoor geen zin meer had in seks. Er kwam er na de dienst een jonge vrouw naar mij toe. En die zei, toen je begon over een vrouw van 30, toen schrok ik. Een vrouw van 30 die eerdere relaties heeft gehad. Ze zegt, ik ben 30 en ik heb voordat ik trouwde met mijn man met een ander een seksuele relatie gehad. Maar, zei ze, ik heb dat bij de Heer gebracht. En de Heer heeft dat van mij afgenomen. En ik heb echte reiniging meegemaakt. En ik ben losgekomen van die man. En later heb ik mijn huidige man leren kennen. En ze zegt, ik heb toch een nieuwe soort maagdelijkheid ervaren. Ze zegt, ik was niet letterlijk meer maagd. Maar toch was alles in zo'n ander perspectief komen te staan. En had ik zo'n wezenlijke verandering van binnen meegemaakt. Dat ik echt ervaarde dat het weg was. En toen wij trouwden, ze heeft in haar aanloop naar haar huwelijk, is ze niet met haar man naar bed geweest. Ze zegt, in onze huwelijksnacht was het echt alsof het volledig voor het eerst was. Helemaal nieuw. En dat wil ik noemen. Dus haar ervaring is niet dat ze ondanks dat ze vanwege haar eerdere relatie geen goed huwelijk kan hebben, want de Heer heeft het van haar afgenomen. En ik wil een tweede voorbeeld noemen van een vrouw uit de gemeente in Assen, waar ik al heel lang kom. Daar preek ik diverse keren per jaar, eigenlijk het meest van alle gemeentes waar ik preek. Die had mijn boekje ook gelezen, die zei, ik ben als jonge vrouw een immorele vrouw geweest. Ik was niet christen, ik ging veel uit, ik zat diep in het uitgaansleven. Ik heb veel relaties gehad. En er was veel duisternis en ellende. Ik heb je boekje gelezen en het is niet gegaan in mijn leven zoals je beschreven hebt in je boekje. Maar ze zegt, ik ben tot geloof gekomen, ik ben tot Jezus gekomen. En ze vond mijn boekje wel heel goed en ze zegt, toch ervaar ik nu een exclusieve relatie met mijn man. Ze zegt, ik ben zo gereinigd door het bloed van Jezus. En ik heb ook gebeden dat de Heer de herinneringen bij mij weg zou nemen. En dat heeft hij ook gedaan. Ze zegt, ik denk er niet meer aan. Het komt niet meer in me op. Ik ben het kwijt. Ik ben het vergeten. De Heer heeft het weggenomen. En ze zegt, ik ben nu al 20 jaar getrouwd met mijn man. En je hebt geschreven over een exclusief huwelijk. En ik ervaar een exclusieve relatie met mijn man. Er is kracht in het bloed van het lam. En inderdaad, niemand van ons is zonder zonde. Niemand van ons heeft niet gezondigd op seksueel gebied. Niemand van ons heeft er niet mee geworsteld of worstelt er niet mee. Maar er is heel veel genade. En hoe om te gaan met de pijn van vroeger en de schade van vroeger en de zonde van vroeger naar het kruis. En knielen aan de voet van het kruis. En dat vind ik zo mooi. In een van de brieven van Paulus zegt hij, als deze en deze en deze zonde, als deze zonde in je leven er zijn of zijn geweest, dan zegt hij op een gegeven moment, laat het van je afnemen. Het is van u afgenomen. Het wordt aan de voet van het kruis van je afgenomen, zodat je rein en nieuw wordt. En dus is er hoop voor iedereen. Zelfs een nieuw soort maagdelijkheid, ook al ben je niet meer letterlijk maagd. Door de genade van de Heer. Oké, amen.